Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bas Rodenberg, directeur van Brink Solutions in Nederland en België. Geldwagens van Brinks zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Hoe zorg je voor de veiligheid van je medewerkers? En wat betekent een grote nationale pinstoring voor het bedrijf? Ja, we spreken elkaar op een voor jou misschien toch ook bijzonder moment, namelijk de dag na een grote landelijke pinstoring.
Ja, het is wat, hè?
En staat hier de pleitbezorger van het contante geld.
Ja, dat was inderdaad wel even opkijken toen ik gisteravond ergens een hapje aan het eten was en ik op mijn telefoon ineens een hele rits berichten kreeg dat er toch iets aan de hand was met het pinverkeer. Dus dat heeft mijn aandacht wel gehad gisteravond.
Wat merk je daar dan op dat moment zelf al van? Wat gaan jullie er als Brinks van merken?
Nou, wat je natuurlijk ziet, en dat zag je gisteren ook weer gebeuren, is dat er dus rijen in de supermarkten gaan ontstaan omdat mensen niet met hun betaalpas kunnen betalen en dat dus ineens naar contant geld wordt gegrepen. En heel veel mensen, of tenminste, er zijn nog steeds mensen die geen contant geld altijd bij zich hebben.
Onbegrijpelijk.
Ja, ik begrijp dat ook niet, maar het gebeurt nog steeds. Ja, en als je dan toch ineens geld nodig hebt, ja, dan zie je dat er rijen gaan staan voor geldautomaten. Ja, en dat zijn nou net de diensten die wij leveren om die automaten weer te vullen en te legen en zorgen dat ze het doen. Dus ja, dan verwachten wij, en zeker met een Pinksterweekend op komst, wat altijd al een drukke periode is, ja, dan verwachten wij dus extra veel vragen. En daar moeten wij wel even wat aan gaan doen.
Dus het heeft je aandacht, begrijp ik, vanaf het moment dat het bekend wordt. Jij zat nog een hapje te eten ergens in een restaurant. Hoe heb je het zelf eigenlijk opgelost? Had jij wel geld?
Nou, het grappige was dat ik dus dit vaststelde en ik tegen de barman zei van, joh, check eens even je pin, want volgens mij ga je straks een probleem krijgen. En inderdaad, hij deed het niet. Dus ze hebben nog de tijd gehad, want het was aan het begin van het servies, zeg maar. Dus ze hebben nog de tijd gehad om eventueel een plan B te bedenken. En toen ik uiteindelijk de rekening kreeg, kon ik gewoon betalen met mijn pas. Dat heb ik dan wel weer gedaan. Dus voor mij heeft het in die zin
maar wat zijn bedrijfsmatig, denk jij, voor zover je dat nu al een beetje kunt overzien, wat zijn de implicaties? Want het heeft gevolgen, denk ik, jullie moeten doen.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat het ook helpt in de beeldvorming rondom het nut en misschien de noodzaak van contant geld in een maatschappij. Dat op het moment dat dit soort storingen plaatsvinden, dat er dus een backup scenario is. En dat heeft zich wel weer getoond. Hè? Je ziet dus dat het aantal geldopnames ook gedurende die periode echt, ik geloof, keer 4 is gegaan.
Maar dan kun je toch geen bedrijf opbouwen op die 1 of 2 keer per jaar dat het misgaat?
Absoluut niet, maar je moet zorgen dat er een infrastructuur is. En gelukkig is die er, dat de ondernemers die dus die klanten moeten laten betalen, ook alle vormen van betalen kunnen blijven aanbieden. En daarmee dus ook voorbereid zijn op dit soort incidenten.
Maar jij gaat me hier niet vertellen dat we niet te maken hebben met een krimpmarkt. Lijkt mij zo.
Absoluut. Ik denk het gebruik van contant geld is aan de kassa. Jaar op jaar is dat daalend. Het is nu 3 jaar stabiel. Maar het grappige is dat wij als bedrijf nog nooit zo groot zijn geweest. Dus in die zin is dat wat paradoxaal misschien. Maar feit is dat het gebruik aan de kassa van contant geld, dat afneemt, dat is er in Nederland. We zien dat in andere landen ook gebeuren, absoluut.
En als jij toch waarde hecht, en jij bent zeker niet de enige, de Nederlandse bank zegt het ook zo af en toe, ja, aan die structuur die er moet blijven. Hoe kijk je dan naar steeds meer, noem maar wat, musea, gemeenten, andere instellingen waar je niet eens meer contant kunt betalen?
Ja. Nou, dat is natuurlijk onderwerp van gesprek. Hè. Dat is op dit moment, wordt er natuurlijk vanuit Europa, vanuit de ECB ook gekeken naar een acceptatieplicht. Gisteren heb ik daar in een congres met een aantal industrieleden, hebben we daar uitgebreid over gesproken wat dat dan potentieel impliceert, wat het betekent als dat weer zou gaan gebeuren. En dat heeft absoluut implicaties, want je ziet met name dat gemeentes, bijvoorbeeld zwembaden hadden we het gisteren over, dat locaties zijn waar op dit moment alleen nog maar met pin kan worden betaald.
Denk je dat je de pendule weer de andere kant op kunt krijgen?
Nou, ik denk dat uiteindelijk waar het om gaat is dat ondernemers hun klanten kunnen laten betalen zoals zij dat graag willen. He, dus een consument die moet kunnen betalen in een winkel zoals hij of zij dat graag wil. En wij hebben de afgelopen periode heb ik mensen die naar pin-only zijn gegaan vanwege bepaalde moverende redenen, toch weer zijn gestart met het accepteren van contant geld, omdat ze hun klandizie zagen teruglopen.
Maar toch nog even hoe het spel gespeeld wordt en de bedrijven die erin actief zijn. En dan kan het aan jou vragen, want je hebt al een hele carrière in de sector achter de rug. Ik begin toch even bij die overname, waarom we nu weer over Brinks praten. Want begin 2019, als ik het chronologisch niet goed vertelde, moet jij ingrijpen hoor. Ja. Nam G4S alle bedrijfsactiviteiten over van Secure Cash.
Klopt.
Dat was besproken hier ook in de aflevering van de curatoren. Ja. Een paar jaar eerder had Secure Cash dan weer Brinks overgenomen.
En klopt.
Toen heeft Brinks de activiteiten dus weer over van G4S overgenomen.
Klopt.
Oh, nou, ik ben heel opgelucht dat het allemaal klopt. Maar wat zegt dit nu eigenlijk? Waar hebben we het over?
Ja, nee, wat je ziet is dat een industrie, een markt, dat die dus zich aan het aanpassen is aan de nieuwe realiteit. En als we zien dat het gebruik van contant geld afneemt en daarmee de vraag naar dienstverlening afneemt, dan moet je blijven innoveren, dan moet je bewegen. En feit is dat een groot deel van onze dienstverlening nog steeds draait om een netwerk. We zijn een netwerkbedrijf, we zijn een logistiek bedrijf in de betaalindustrie. En om een logistiek bedrijf optimaal te runnen, heb je volume nodig. En op het moment dat er meerdere partijen in een krimpende markt actief zijn, dan zul je gewoon zien dat partijen het moeilijk gaan krijgen als ze niet mee kunnen in de innovatieslag en in de nieuwe wereld.
Uit voor welk bedrijf je werkt, want als gevolg van die consolidatieslag heb je ook meerdere werkgevers gehad en
zeker.
De ene werkgever ging dan weer over in de andere.
Ja.
Maakt dat qua cultuur nog wat uit of is het gewoon sec gezien?
Nou ja, ik denk
hetzelfde waar je mee bezig bent.
Ik denk dat de moederorganisaties waar ik de afgelopen jaren mee te maken heb gehad, dat daar zeker cultuurverschillen zitten, van Engelsen naar Amerikanen of weer terug naar Nederlanders. Wij zijn een lokaal Nederlands bedrijf met een Nederlands managementteam met veel vrijheid om te doen wat we denken dat het beste is.
Toch af en toe even bellen met Amerika.
We zullen ongetwijfeld af en toe even bellen met Amerika.
Jij weet het.
Ik weet het. Nou, dat doen we ook zeker. Absoluut. En dat gaat ook prima. En ik denk dat het belangrijk is. Wij zijn een vrij kapitaalintensieve industrie. En dan is het handig dat er een grote, stevige, gezonde partner achter je staat.
Waar zit hem dat in? Waarom zijn jullie zo kapitaalintensief?
Nou ja, je moet je voorstellen. Wij hebben een fysiek netwerk. Landelijk netwerk, landelijk dekkend netwerk. Met hele beveiligde, zware, grote panden. Met een grote fleet, met voertuigen die daar ook moeten zijn.
Dat zijn de geldtelcentrales.
Ja, ook. Ja,
je begrijpt ook dat heeft mijn interesse. Want daar hebben jullie er vijf van, geloof ik.
Ja, klopt.
Kun je mij, zonder me wijzer te maken dan ik wil zijn en andere luisteraars wellicht, iets vertellen over hoe dat dan gaat?
Nou, in de basis is onze dienstverlening, komt erop neer dat wij gartaal geld, dus contant geld, giraal maken. Dus wat je merkt op het moment dat een consument betaalt bij iemand die het accepteert, een winkelier, dan wil die winkelier dat geld uiteindelijk een keer op zijn rekening zien, want die moet zijn salarissen gaan betalen. Nou, dat geld dat bij die winkelier ligt, dat moet uiteindelijk op zijn bankrekening komen. En daar zijn een aantal mogelijkheden om dat te doen, om dat te storten. In dit geval in Nederland is dat geldmaat. Of je kunt het laten ophalen door een partij als Brinks. En dat geld wordt opgehaald. Dat gaat naar een geldtelcentrale. Dat kan van ons zijn, kan van anderen, kan van geldmaat zijn. Dat geld wordt daar getest en gecontroleerd. En vervolgens wordt het bijgeschreven op de rekening van de ondernemer. En dan is het cirkeltje weer rond.
Jullie profileren heel duidelijk als bedrijf dat betaaloplossingen biedt.
Absoluut,
daar heb je ook wat een en ander over gezegd. Maar ik denk heel simpel als buitenstaander. Oh, nou, Brinks, die brengen geld van A naar B.
Ja.
That's it. Misschien hebben ze nog ergens een kluis. Of misschien wel meer dan één kluis. Proberen jullie nu naar buiten toe een heel veel moderner bedrijf te zijn dan jullie in de kern zijn? Of
nou,
niet?
De afgelopen jaren, als je ziet, als we kijken naar bijvoorbeeld hoe wij als de verhouding van onze activiteiten, zie je nu dat inmiddels de helft van alle activiteiten die we uitvoeren, dat die een oorsprong heeft met technologie. En die technologie die zorgt ervoor dat onze klanten, winkeliers, hun processen beter kunnen uitvoeren. Dat we dat optimaliseren, dat we dat veiliger maken. En dat is een hele tak van sport die inmiddels meer dan de helft van onze business beslaat. Dus dat geld ophalen met die busjes waar iedereen ons van kent, dat is nog steeds. Dat hebben we nodig om uiteindelijk.
Goede marketing.
Dat is,
je ziet de karretjes rondrijden.
Ja, je ziet die karretjes rondrijden. Maar daar zit een hele wereld achter. En die wereld die gaat om betalen. En daar proberen wij steeds meer voet aan de grond te krijgen met meerdere diensten.
Ja, want bijvoorbeeld zo'n dienst, het relatief nieuwe Blue Beam, is dat.
Ja.
Ja, ik denk voordat je er zelf over begint, ik zal maar naar vragen. Ja, want daar zijn jullie denk ik trots op. Wat behelst dat?
Als je kijkt naar de ontwikkeling in de betalingsverkeer de afgelopen jaren, en dan met name de betalingsverkeer aan de kassa, dan zie je dat er steeds meer vormen van betalen zijn ontwikkeld, zeg maar. En wat wij hebben gezien is dat ondernemers eigenlijk daardoor de boom en het bos soms niet meer zien. Want wat moet ik nou? Moet ik nou pinnen en creditcard en moet ik Klarna en Nacht betalen? Ik moet allemaal producten moet ik gaan faciliteren. Want als mijn klanten daarmee willen betalen, moet ik dat zogenaamd faciliteren. Nou, wat wij hebben bedacht is. En cash is natuurlijk ook altijd nog steeds een. Het is een betaalproduct. 1 op de 5 betalingen aan de kassa zijn nog altijd in cash. Dus die cash-tak, dat onderdeel cash is er eigenlijk altijd. En wat wij nu eigenlijk doen is het bundelen van zowel contant geld als met kaartbetalingen, als zelfs online betalingen, dat we die bundelen in 1 product... waarmee we uiteindelijk een ondernemer kunnen ontzorgen, zodat eigenlijk alle vormen van betalen die hij zijn klanten wil aanbieden, dat die onder 1 dak worden.
Maar dan moeten
geregeld.
Jullie daar aan de achterkant, neem ik aan, wel afspraken over maken met de aanbieders van die kaarten, of dat nou creditcarden zijn, of geschenken, of wat je zegt, achteraf betalen wordt natuurlijk ook steeds populairder.
Ja.
Daar hebben jullie dan dus weer contract over afgesloten.
Ja, dus wij werken samen daar met partners. En die partners die zorgen dat die dienstverlening wordt verzorgd.
En dan betaal je als afnemer van jullie klant ook nog weer per biljet of kaartbetaling of webbetaling, noem het allemaal maar.
Ja, vaak is het een soort abonnement waarbij de transacties, en of dat een kaartbetaling is of een creditcard of een online betaling of een betaling met cash, betaal je per transactie nog een bedrag.
En hoe is dan jullie relatie met bedrijven die hier heel vaak over de tong gaan? De Mollies, de Adyens, eigenlijk echt gewoon het nieuwe geld, het nieuwe bedrijfsleven, de nieuwe economie.
Ja, dat zijn partners waarbij wij eigenlijk afhankelijk van dat wij in een aantal gevallen hun producten toevoegen aan onze propositie en andersom. En dat is denk ik de...
Maar wie is dan afhankelijk van wie?
Nou, kijk, voor cash, als aanbieder van betaaloplossingen, en als je daar cash aan wil toevoegen, dan kom je vrij snel bij ons uit. Dus op het moment dat cash, als cash er onderdeel van uitmaakt, dan hebben wij daar een hele prominente positie.
En het is een krimpende markt, maar het kan economisch natuurlijk beter gaan of minder gaan.
Ja.
Als de koopkracht wordt gestimuleerd, of als mensen er weer een beetje zin in hebben, als het geld moet rollen, gaat het dan ook automatisch beter met Brinks? Of is dat
in de basis, heel kijk, zolang, en we hebben ook de cijfers van het afgelopen jaar nog eens even bekeken. Als je kijkt naar het aantal betalingen aan de kassa met contant geld, dan zitten die in de lift. Dat is heel gek, maar die zitten in de lift. Die zijn toch gestegen ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. Dat heeft ook met inflatie te maken, dat heeft met de economische groei te maken. Dus je ziet dat we daar gewoon de trend volgen. Als de economie groeit, dan wordt er dus meer uitgegeven, meer betaald. En als dat percentage betalingen aan de kassa in contant gelijk blijft, zijn het dus meer betalingen. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, en dat is wel grappig, dat op het moment dat het wat minder gaat, en mensen wat bewuster omgaan met geld, dat ze juist weer meer met cash gaan betalen.
Ja, dan trekken ze een keer €100 bij een pinautomaat, een geldmaat, en dan moeten ze daar de rest van de periode die zij
voor de geld. What you see is what you get. Ja. Dus ook vanuit het Nibud zie je nog steeds toch wel promotie richting contant geld voor een betere budgetbeheersing.
Ja. Wordt dat contante geld er ook niet af en toe met de haren bijgesleept? Want ik begreep dat jullie met Albert Heijn ook nog hebben gewerkt aan zelfs scankassas waar je dan contant kon betalen?
Nou, wij werken met verschillende supermarkten aan oplossingen die ervoor zorgen dat klanten kunnen betalen zoals ze dat willen. Wat we in Nederland tot nu toe veel hebben gezien is dat op het moment dat mensen willen betalen bij een zelfscankassa, dat eigenlijk alleen maar met kaart kon. En daar hebben wij nu verandering in gebracht. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat wij de zelfscanpleinen, en dat gaat om bij meerdere supermarkten zo, dat we die uitrusten met een soort betaalpaal waar je niet alleen met pin kan betalen.
Dat moet toch wel bijna een marginaal verschijnsel zijn. Je kiest voor de moderne technologie.
Nou, je zult
en dan tast je toch nog even naar je portemonnee voor dat biljetje van €10.
Je ziet dat nog steeds 1 op de 5 betalingen aan de kassa in de supermarkt is gewoon met cash. En op het moment dat je mensen die de voorkeur hebben om toch zelf te scannen en toch ook met cash willen laten betalen, ja, dan zul je ze toch een alternatief moeten bieden. Wil je ze daar naartoe moveren?
Ik had het net met het ondernemerspanel nog over de emissievrije zones. Die gaan gelden in verschillende binnensteden. Er wordt alweer gepleit voor uitstel. Maar nou heb ik ook nog eens een blik geworpen op jullie waardetransporten en de wagens die daarvoor worden ingezet.
Ja.
Succes, want dat is geen lichtgewicht.
Nee, dat is zeker geen lichtgewicht. Dat is ook echt een uitdaging voor ons. Daar zijn we uiteraard ook mee bezig. We hebben zeer recent nog een zeer uitgebreide studie laten doen van hoe kunnen wij met de vereisten die wij hebben qua gewicht, maar ook qua omvang. Hè? Want wij moeten natuurlijk met die auto's ook hier in de negen straatjes in Amsterdam kunnen komen. Nou, dat is dus een uitdaging. En op dit moment is elektrificatie met voertuigen voor ons is lastig. Dus je ziet wel met lichtere voertuigen die we ook hebben, dat we daar elektrificatie toepassen. Dat zien we ook in auto's die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden doen. Maar emissievrije zon, ja, wij moeten daar ontheffingen voor gaan aanvragen. Want wij gaan daar heel lastig op dit moment aan.
Maar jij rekent ook op die ontheffing, lijkt mij.
Ja, op dit moment hebben we daar ook ontheffingen voor. Ja.
Het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Elke plofkraak komt bij ons binnen als een bom, of wij zijn zo goed verzekerd, wij kunnen wel tegen een stootje.
Komt binnen als een bom, absoluut.
De gast is Bas Rodeberg, directeur van het waardetransportbedrijf en groot in betaaloplossingen, Brink Solutions in Nederland en België. Het komt binnen als een bom. Gebeurt het eigenlijk vaak?
Nou, om te beginnen zijn wij geen partij die geldautomaten exploiteert. Dus wij zijn altijd een dienstverlener aan degene die de geldautomaat exploiteert. Dus dat is denk ik wel even belangrijk om te zeggen.
Soms wordt Brinks natuurlijk ook zelf wel overvallen. Is het zelf doelwit?
Dat gebeurt ook wel eens. Zeer zelden gelukkig. Ik klop het ook meteen af. Maar op het moment dat daar zo'n plofkraak plaatsvindt, ja, is het wel vaak zo dat wij meteen moeten uitrukken om te zorgen dat we daar waardes, et cetera, veiligstellen. En dat we de locatie doen goed maken. Dus dat is altijd weer schrikken. Plus, het is natuurlijk ook geen visitekaartje. Dus het is echt iets waar we absoluut samen met onze ketenpartners en met name met onze grote belangrijke relaties alles in het werk stellen om dat te voorkomen.
Kun je daar iets van leren? Je gaat natuurlijk niet uit de doeken doen wat jullie allemaal hebben gedaan om de impact zo klein mogelijk te maken of het überhaupt te voorkomen. Maar als je zegt, het is iedere keer weer toch schrikken, het komt binnen als een bom.
Kijk, gelukkig feit is dat het zeker in Nederland echt zeer is teruggedrongen. En dat heeft te maken met aanvullende veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn. Helaas zien we dit nu natuurlijk in Duitsland zien we dat daar vaker raak is. Nou, laten we zeggen, gelukkig dan bij ons. Maar het blijft natuurlijk een hele kwalijke zaak dat dit nog steeds, speelt.
Hoe gevaarlijk is jouw werk? En niet per se alleen jouw werk, maar het werk.
Wij zijn een securitybedrijf, wij zijn een betaalbedrijf. Wij zijn er omdat er risico's zijn. Dat is ons vak. Dus het feit dat er risico's zijn die geleerd zijn aan ons bedrijfsvoering, dat is gewoon waarvan akte, dat is nou helemaal zo. En daar richten wij onze hele organisatie op in. Dus wij ademen risico, wij weten wat dat betekent. En alles wat wij doen en de hele organisatie die is daarop op ingericht. Dus hoe gevaarlijk is het? Het blijft een gevaarlijk beroep. Daarom huren heel veel van onze klanten ons ook in. Maar we doen dat altijd op een manier die wij acceptabel achten. En dat wij dus de risico's overzien.
Wat bedoel je daarmee? Acceptabel achten? Van
er is altijd risico. Dus het is altijd een risicomanagement. Het is altijd een afweging.
Gaan ook sommige zaken niet door omdat jullie dat op dat moment niet verantwoord achten?
Absoluut, tuurlijk. Ja, zeker.
Ga je zelf nog wel eens mee?
Nee, ik mag niet mee. Nee, ik heb geen beveiligingsdiploma. Dat is een randvoorwaarde om. Dus ik heb in mijn hele carrière nog nooit meegereden op een geldauto. Dus dat is. Nee.
Oh, ervaar je dat als een gemis? Is het niet tijd om je cursussen te doen?
Ja, dat zou eigenlijk nog wel goed zijn. Wat ik uiteraard wel heb gedaan, dat ik achter een auto aanrijd om te kijken wat er allemaal gebeurt. Maar meerijden in de auto is geen. Dat mag niet.
Nee. Is het zo dat er in alle landen waar Brinks actief is ook heel anders omgegaan wordt met de protocollen die dan worden opgesteld? Hè? Er zijn volgens mij ook landen waar je wordt uitgerust met wapens bijvoorbeeld.
Dat is lokale wetgeving die dat voorschrijft. Dus als je kijkt naar. Kijk, Brinks is actief in meer dan 50 landen wereldwijd. En je ziet dat eigenlijk al die landen. Ze hebben overeenkomsten, maar er zijn ook heel veel lokale verschillen. En dat is met name gedreven door wetgeving. En wetgeving is bijvoorbeeld het dragen van een wapen, ja of nee. Is bijvoorbeeld een bepaalde activiteit, of je die wel of niet mag uitvoeren. Ik noem een voorbeeld. Tot een jaar geleden was het bijvoorbeeld in België niet toegestaan om als wij met zo'n bus naar een klant toe gaan, om munten en biljetten samen te vervoeren.
Oh, echt?
Echt.
Moest je twee keer op en neer.
Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk best wel gekke dingen die grote impact hebben.
Waarom was dat eigenlijk zo?
Dat is een veiligheidsprotocol. Ja. Inmiddels zijn we daar, ik zeg gelukkig vanaf. Dus dat mogen we combineren. Maar dat is meer dan 40 jaar lang is dat zo geweest.
Jij gaat over Nederland en België. Volgens mij mag je ook nog tegen Roemenië aan bemoeien.
Ja, klopt.
Is dat dan logisch omdat die wetgeving enigszins op elkaar lijkt? Of omdat de markt ongeveer even groot is?
Het heeft ook heel erg te maken. De logica daar is de fase waarin eigenlijk de volwassenheid van de markt. En als we kijken naar Nederland. Nederland is in onze industrie een hele volwassen markt. En wat er op dit moment plaatsvindt, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar er wordt gewerkt aan wetgeving. Aan wetgeving rondom contant geld. Er wordt wordt gewerkt aan wetgeving rondom de acceptatie van contant geld. Dat gaat meer vanuit de ECB. Of de Europese Commissie. Een land als België zit in een hele vergelijkbare fase. Nederland loopt een paar jaar voorop, maar vergelijkbaar met wat we hier hebben gezien, met het samengaan van bankaire spelers en het neerzetten van een soort white-labeled infrastructuur. Geldmaat kennen we allemaal. Dat zien we in België ook gebeuren. En dat zien we ook in andere landen van de grond komen. En omdat wij daar veel ervaring mee hebben, is het natuurlijk logisch dat je bepaalde landen clustert.
Wat er in Nederland van de grond gekomen is, en daar is lang over gediscussieerd, dat is staatswiet.
Ja.
En alles heeft waarde. Wiet ook. Waarom vervoeren jullie die wiet?
Nou, toen vanuit de politiek is besloten om een experiment te gaan starten met het legaliseren van wiet, experiment gesloten coffeeshop. Ja, daar is vanuit de overheid toen besloten dat het vervoer, de logistiek van die wiet, dat die via waardetransport moet gaan gebeuren. Daar is wetgeving op geschreven en vervolgens heeft dat een tijd geduurd. Nou, eind vorig jaar zijn we gestart. December, als ik me niet vergis. Met inderdaad dat vervoer daarvan. Het is waarde. Het is vereist door een waardetransporteur te laten vervoeren. Dat zijn wij. En wat wij als bedrijf, en je zei het al eerder, contant geld, daar is natuurlijk wat om te doen. Een van onze strategische pijlers is zorgen dat de afhankelijkheid van alleen contant geld, dat die kleiner wordt binnen ons bedrijf. En daar zijn dit natuurlijk perfecte aanvullingen voor.
Maar die paar coffeeshops in Breda en Tilburg, die gaan daar natuurlijk nog niet voor zorgen. Daar moet het experiment wel echt van de
Zeker.
Grond komen.
Dus het experiment gaat nu, de volgende maand gaan we uitbreiden naar de 10 gemeentes zoals die in het experiment zijn benoemd. En dat gaat dan een aantal jaren zou gebeuren. Dan gaan we kijken hoe dat zich gaat ontvouwen de komende periode.
Maar je ziet het wel degelijk als iets wat de afhankelijkheid van contant geld kan verminderen.
Absoluut, zeker.
En dat geldt dan nu voor wiet in dit specifieke geval. Maar kan je dan zo breed denken als je wil?
Ja, kijk, wat wij altijd doen is altijd op het moment. Het belangrijkste is natuurlijk, mag iets? Kunnen we dat doen? En vervolgens zeggen we de tweede vraag van oké. Vinden we dit het risico waard om te doen? Is er geld te verdienen? En het belangrijkste is natuurlijk ook, past het binnen onze strategische doelen? En als dat antwoord allemaal ja is, dan is het zeker iets wat we overwegen.
Als er bijvoorbeeld serieus wordt nagedacht, onder andere door de burgemeester van Amsterdam, over het verder legaliseren van drugs, ook harddrugs, dan mag dat?
Nou ja, dan mag dat.
Mocht dat zo uitpakken, dan zou dat kunnen mogen. Kan het dan ook
op het moment dat de politiek en de maatschappij daar klaar voor is, en daar wetgeving voor is, en het past binnen de strategie die wij op dat moment hebben.
Ja, maar daar vraag ik jou nu naar. Past het in jullie strategie om dan ook wat hardere drugs te gaan doen?
Op het moment dat de politiek en op het moment dat de overheid zegt, wij gaan dit legaliseren en wij gaan vereisen dat net als met wiet door waardetransport wordt gedaan, dan zullen wij dat zeker overwegen.
Dit was de Top van Nederland met Bas Rodenberg, directeur van Brink Solutions in Nederland en België. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met de topman van Stoof. Is de warmtekussenproducent definitief verlost van leveringsproblemen? Je hoort het door je te abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.